Dit is een podcast van Open Rotterdam.
Ik kon gewoon niet geloven dat zij gestorven zou zijn aan een overdosis. Ik vond het zo bizar om dat te beseffen. Ja, ik voelde gewoon een soort herkenning in die foto's.
Je luistert naar Metaxamord. Aflevering 1, het begin.
Ik ben Maya van Breda, ik ben 28 en ik werk als schrijver, journalist voor een Rotterdamse krant. Ik woon ook in Rotterdam en ben daar ook opgegroeid. En ik werk nu, ja, ik ben ongeveer 3 jaar geleden begonnen bij die krant. En een jaar geleden ben ik bezig geweest met het verhaal rondom Helena. En in die tijd vond ik het best lastig om samen te werken. Ik vertrouwde niet snel mensen, dus ik heb dit project ook heel erg alleen gedaan. Ja, achteraf gezien denk ik dat dat ik op die manier ook mezelf wel in gevaar heb gebracht. Dus ik weet niet of het de beste strategie is om altijd alles alleen te willen doen. Ongeveer een jaar geleden begon ik met het onderzoek naar Helena. Helena was een Griekse vriendin van mijn moeder, Aileen. En ik heb een hele goede band met mijn moeder. Dus wij praten heel vaak over van alles. En zij heeft mij al heel vaak heel veel verhalen over Helena verteld. En Helena is gestorven aan een heroïneoverdosis. Dat was op 20 juni 1989. En zij was op dat moment 28 jaar. En het is nu dus, toen was het 35 jaar geleden dat Helena was overleden. En ik was bij mijn moeder op bezoek. Dat was toevallig de sterfdag van Helena. En ja, mijn moeder liet weer die foto's zien van Helena. Die had ik al heel vaak gezien. Alleen op deze dag bekeek ik die foto's ineens met een hele andere blik. Ik zag een vrouw, donker haar, donkere ogen en een hele brutale lach. En het was heel gek, maar ik herkende mezelf ergens in die foto's. En ja, dat ik ook dacht van zij was 28 jaar toen ze overleed. Ik ben nu ook 28 jaar. En ja, het was gewoon een soort gevoel, maar het liet me gewoon niet los. Ik kon gewoon niet geloven dat zij gestorven zou zijn aan een overdosis. Ik vond het zo bizar om dat te beseffen. En ja, ik voelde gewoon een soort herkenning in die foto's. Ik was ook gewoon ineens heel nieuwsgierig naar Helena, wie zij was. En ja, ineens klikte er iets. Dus ineens voelde ik wil meer weten over deze vrouw. Mijn moeder die gaat elk jaar op de sterfdag naar de Grieks-Orthodoxe kathedraal van de Heilige Sint-Nicolaas. Dat is in het museumpark naast de kunsthal. En zij steekt daar dan een kaarsje aan. Dus je hebt, als je binnenkomt, een bak met wit zand. En daar kun je een kaarsje inzetten en dat aansteken. En dat doet zij omdat Helena geen graf heeft in Nederland. Zij ligt in Griekenland begraven. Dus elk jaar op de sterfdag dan gaat mijn moeder naar die kathedraal. En ik dacht, ik wil eigenlijk heel graag mee. En ik wil meer weten over Helena en over haar leven en over hun vriendschap. Dus wij gingen samen naar die kathedraal. En we kwamen binnen en het eerste wat we hebben gedaan is een kaarsje aangestoken. Dus gelijk naast de ingang stond die bak met zand. Mijn moeder heeft een kaarsje aangestoken. En we liepen verder. En het was eigenlijk een heel klein gebouwtje, maar het leek heel groot. Dus het was vooral heel erg hoog en er hing echt een mega grote kroonluchter. Alle muren waren helemaal vol geschilderd. Het was super kleurrijk. En er klonk muziek. Een beetje godsdienstige muziek, om het maar even zo te noemen. En we zijn daar op een stoel gaan zitten en hebben naar de muziek geluisterd. En aan Helena gedacht. Ik ben benieuwd wat mijn moeder heeft gedacht, maar op dat moment had ik vooral heel veel vragen over Helena. En ik voelde niet dat dat het moment is om mijn moeder een diepte-interview af te nemen. Maar toen we naar buiten liepen, toen hebben we een wandeling gemaakt. En toen heb ik mijn moeder heel veel vragen gesteld. Of nou ja, gevraagd om te vertellen over Helena en hun vriendschap. En mijn moeder die praat altijd met zoveel liefde en zoveel lof over Helena. Ze waren echt beste vriendinnen. Ze deelden alles met elkaar. Helena is super grappig, energiek, levenslustig. En ze gingen bijvoorbeeld ook heel vaak uit met elkaar. Dus toen vroeg ik van, ja, maar mam, gebruikten jullie dan heroïne tijdens het uitgaan? Of deed jij dat ook? En toen zei mijn moeder, nee, natuurlijk niet. En ook dat ze wel alcohol gebruikte en af en toe een jointje rookte. Maar heroïne, en dat ze dat ook helemaal niet wist van Helena. En dat ze dat ook totaal niet bij haar vond passen. Dus het voelt zo raar dat iemand die zo levenslustig is en energiek en bij wie dat zo niet rijmt, heroïne gebruikt, dat zo iemand overlijdt aan een overdosis. En mijn moeder, die zei dat zij ook altijd het gevoel heeft gehad dat dat niet klopt. En dat er misschien wel meer aan de hand is geweest. Dus op dat moment besloot ik dat ik onderzoek wilde gaan doen naar Helena. Ik was op dat moment bezig met een serie rapportages over Rotterdammers. En dat liep gewoon niet zo soepel, omdat ik nog geen persoon of verhaal had gevonden waar ik echt een connectie mee voelde. Dus ik zat een beetje in een soort writersblok. Maar nadat ik van mijn moeder die dag alles over Helena had gehoord, toen besefte ik, dit is het. Dit is waar ik over wil schrijven. Dit is de persoon waar ik meer over wil weten. Dus ik heb, toen ik thuis kwam, alles opgeschreven wat ik me ook maar kon herinneren over Helena, wat mijn moeder ooit heeft verteld. Alle vragen die ik in mijn hoofd had over haar. En de dag erna ben ik naar mijn moeder toegegaan. En toen heb ik haar verteld dat ik heel graag een rapportage wilde maken over Helena. En dan ook vooral met de vraag hoe het kan dat een vrouw die ooit zo vol levensenergie zat, op zo'n manier tot haar einde is gekomen, terwijl dat helemaal niet bij haar karakter leek te passen. En ja, mijn moeder die was niet meteen enthousiast, want zij is gewoon best wel een gesloten persoon en houdt er gewoon niet zo van om alles maar met de wereld te delen. Dus toen heb ik het gepitcht als een eerbetoon aan Helena, waar de focus niet zou komen te liggen op haar dood, maar juist op haar leven. En dat vond mijn moeder eigenlijk heel erg mooi. Dus toen zei ze dat ze me daar wel bij wilde helpen en dat ik haar mocht interviewen voor die rapportage. Maar ja, toen had ik natuurlijk nog geen flauw idee dat er een veel grotere nadruk op haar dood zou komen te liggen dan ik op dat moment dacht.
Mijn naam is Fabian Scheltema, 33 jaar, kom uit Rotterdam, Hillegersberg, geboren en getogen. Dat zie je misschien ook een beetje aan me, jasje, dasje, dat is een beetje mijn stijl. Ik heb een dochter van net 7, Merel. Zij is om het weekend bij mij. Gedeeld ouderschap hebben met mijn ex. Ik heb een drukke verantwoordelijke baan. Ik werk bij een bank in Rotterdam als vermogensbeheerder. Dus dat, dan gaan er grote bedragen door je handen. Dus dan moet je wel verantwoordelijk daarmee omgaan natuurlijk. Dus daar ben ik druk mee gedurende de week. Ja, dat is mijn leven. Ja, mijn vader is overleden toen ik een stuk jonger was. En mijn moeder, waar ik een hele goede band mee had altijd. Zij bleek ruim 1,5 jaar geleden ernstig ziek te zijn. Zij had kanker en zij overleed. Helaas, uiteindelijk. En ja, op haar sterfbed had ze nog een verrassing voor mij in petto, waar ik niet op gerekend had. En dat was dat ze mij vertelde dat mijn de man waarvan ik dacht dat het mijn biologische vader was, die dus echt voor mij altijd ook mijn vader is geweest, dat hij niet mijn echte vader bleek te zijn. Dat iemand anders was. Ja, dat was wel een schok.
De week daarop ben ik meteen begonnen met interviewen. Dus ik ben 3 dagen lang elke ochtend naar mijn moeder gegaan. Ik nam croissantjes mee. We zijn op de bank gaan zitten en ik heb de recorder aangezet. En mijn moeder is gewoon beginnen met vertellen over Helena. Zij vertelde heel veel leuke en bijzondere dingen over haar. Zij kennen elkaar via de studie. Maar ze hadden eigenlijk al vanaf het eerste moment gelijk een hele bijzondere klik. En ze zijn bevriend geraakt en dat voelde gewoon echt als een soort zussenband. Dus zij hielden heel vaak meidenavondjes en dan zaten ze gewoon met een wijntje op de bank. En Helena die dronk dan trouwens Metaxa, dat is een soort Griekse brandy. Helena was ook heel erg jong getrouwd. Maar ja, vlak voor haar dood vertelde mijn moeder dat ze ook af en toe twijfelde of ze misschien terug wilde verhuizen naar Griekenland en scheiden van haar man. En mijn moeder was er ook heel erg wel voor haar in die tijd. En wat ook heel erg bijzonder was aan Helena was dat zij een bepaalde presence had. Dus mijn moeder vertelde dat als Helena een ruimte binnenkwam, dan viel het gewoon meteen stil en alle blikken gingen haar kant op. Helena zag er ook heel goed uit. Ze had hele mooie kleding, hele dure kleding. Ze had een dure smaak. Ze hield van shoppen, van reizen. Maar ze was ook heel erg vrijgevig. Dus ze vond het ook heel erg fijn om dat met anderen te delen en ook met mijn moeder. Op dat moment had ik het gevoel dat ik Helena al een beetje beter had leren kennen en meer over haar te weten was gekomen. Dus ik besloot om nu in haar dood te duiken. En ik heb iemand gecontact van de politie. Ik kan daar verder niet over uitweiden over deze persoon. Maar diegene heeft mij toegang gegeven tot het oorspronkelijke dossier. En daarin stond natuurlijk allerlei informatie en een foto van de plaats delict uit 1989. Dus ik ben dat meteen gaan lezen. En toen zag ik dat er in het dossier stond dat er in de kamer van Helena een heroïnekit is gevonden. En in die heroïnekit zat een gebruikte injectiespuit, een klemband, een doosje met heroïnenaalden, een lepeltje en een zakje met 1,5 gram heroïne. Nou, dit allemaal bij elkaar in combinatie met een heel duidelijk rood prikje aan de binnenkant van haar elleboog is natuurlijk een hele snelle conclusie geweest. Hotshot, een overdosis. Dus de politie heeft ook meteen de zaak gesloten. En daarnaast past het ook gewoon heel erg goed in de tijdgeest van Rotterdam in die tijd. Je had namelijk ook perron 0. Dat zat naast het station. En dat was een plek waar tussen 1987 en 1994 heroïneverslaafden vrij konden gebruiken. En daar ook methadon kregen. Maar dit is uiteindelijk gesloten vanwege te veel overlast.
Welkom bij Vergeten Verhalen. Vandaag nemen we u mee naar het Rotterdam van na de sluiting van perron 0. De oude wijken in Rotterdam-West zijn begin jaren 90 al een toevluchtsoord voor veel drugsgebruikers. Door de naderende stadsvernieuwing staan veel oude woningen leeg en die worden ingenomen als dealpand. Maar de overlast voor de wijk valt dan nog mee. Dat verandert razendsnel eind 1994. Perron 0 wordt door burgemeester Peper gesloten en het lijkt wel of alle drugsgebruikers eindigen in Spangen en omgeving.
Wat ik ook nog zag trouwens in het dossier, heel belangrijk, is een aantekening dat de vader van Helena twijfels had over haar doodsoorzaak. Dus de overdosis. Dus ik ben met al deze informatie naar een forensisch expert gegaan en ik heb hem de foto's laten zien en het dossier gegeven. En na een paar dagen kwam hij bij me terug. En wat hij zag was dat er op de foto's duidelijke sporen zijn gevonden van een klemband om haar bovenarm. En dat wijst natuurlijk in principe op een overdosis. Maar wat hij ook had gezien was dat er kleine bloeduitstortingen op haar hals zaten. En dat kan natuurlijk wijzen op wurging. En wat ook nog heel gek was, was dat de afknelling van de klemband, die zat om haar linkerarm, terwijl Helena was linkshandig. Dus het zou alsnog kunnen, maar het is gewoon super opmerkelijk, want het zou veel logischer zijn dat zij in haar rechterarm zou hebben gespoten als je linkshandig bent. Nou, met deze informatie ben ik naar de politie gegaan. En zij zeiden dat het inderdaad opmerkelijk was en een beetje raar, maar dat het veel te lang geleden is en dat er veel te weinig informatie is om de zaak te heropenen. Maar ik vond het gewoon zo bizar. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon deze informatie vinden. En ik wil gewoon die zaak heropenen. Want wat als het gewoon allemaal niet klopt? En wat als er nog iemand betrokken is geweest? Nou, toen ben ik naar mijn baas gegaan en ik heb dit plan gepitcht. En ik kreeg 3 weken de tijd om eraan te werken. Ondertussen werkte ik ook nog aan de andere reportages. Maar ik ben gewoon als een idioot begonnen aan dit verhaal.
Ja, het was voor mij een hele grote schok toen ik erachter kwam dat mijn vader, waarvan ik altijd gedacht heb dat mijn vader was, niet mijn echte vader was. Die informatie was compleet nieuw. Mijn moeder lag dus op sterven. En ik was elke dag bij haar en elke avond. We hadden een hele goede band, altijd sowieso. En we hadden hele goede gesprekken, dus dat was heel fijn. En dus op een gegeven moment komt ze met het verhaal. Ik moet je wat vertellen. Je vader is je vader niet. Dat bleek dus iemand anders te zijn. Een man die Tasos heet. En die in 1989 een keer in Rotterdam was. En waarmee zijn one night stand heeft gehad. En ik heb toen niet doorgevraagd. Sowieso omdat het een heel emotionele aangelegenheid was natuurlijk. Mijn moeder ging echt slecht. Plus dat je van je moeder nou niet hoeft te horen over one night stands. Laten we eerlijk zijn. En omdat ik het ergens ook denk ik gewoon niet wilde weten op dat moment. Dus ik heb niet doorgevraagd. En achteraf heb ik daar wel spijt van gehad. Want kort daarna stierf ze. En toen heb ik natuurlijk niks meer kunnen vragen. Dus dat was alle info waar ik het mee moest doen.
Zoals ik zei, stond er in het dossier een aantekening van de vader van Helena dat hij twijfels had over de doodsoorzaak. Dus ik ben gewoon meteen begonnen met deze eerste aanwijzing. En ik heb mijn moeder gevraagd of zij de vader van Helena ook kende. Zij vertelde dat Dimitrios, zo heet hij, een Griekse miljonair is en dat ze hem 1 keer heeft ontmoet op de begrafenis van Helena. En dat hij vrij serieus en afstandelijk overkwam. Maar goed, toen na de begrafenis en zo heeft zij nog even contact met hem gehad over wat spullen. En toen zei ze dat zij nog wel ergens zijn telefoonnummer zou moeten hebben. Dus zij zocht even in de notitieboekjes die zij destijds gebruikte. En toen vond ze dus zijn nummer. Dus ik heb het gewoon gebeld. En ik had geen idee of het nog zou bestaan. En ik kreeg een voicemail. Maar het was wel de voicemail van ene Dimitrios. Dus ik heb die voicemail ingesproken en ik heb uitgelegd van, ik ben Maya, een journalist uit Nederland. En ik wil heel graag het verhaal van Helena Kostopoulos vertellen. Of hij mij terug zou willen bellen. En na 2 dagen lichtte het scherm van mijn telefoon op en ik zag Dimitrios staan. Dus ik wist niet hoe snel ik de telefoon moest opnemen. En ik verwachtte natuurlijk zijn stem te horen, maar ik hoorde een vrouwenstem. Zij bleek de assistent te zijn van Dimitrios. Ze deed super kort af en ze was heel duidelijk in dat Dimitrios geen behoefte had om met de pers te praten. Dus ik zei van, maar ik ben niet alleen journalist, ik ben ook de dochter van Eileen, de beste vriendin van Helena. En zij vroeg, wat is haar naam dan, haar volledige naam? En toen zei ze, ik zal het nog 1 keer proberen, maar hoop er maar niet te veel op. En op dat moment was het gewoon hopen. Hopen dat hij me terug zou bellen, want dit was op dit moment mijn enige kans op meer informatie.
Je vindt ons via je favoriete podcast-app.